Goedemorgen, lieve mensen. Nogmaals fijn om jullie allemaal hier weer te zien in Frinscher. Op 26 maart was ik hier ook bij jullie en toen had ik een prediking voorbereid. Dat kunnen jullie misschien nog herinneren, maar toen was de gemeente wat in verdriet, laat ik het zo maar even zeggen. En toen heb ik het spontaan over andere dingen met jullie gehad. Misschien kunnen sommige van jullie dat nog herinneren. En in de voorbereiding na deze zondag dacht ik, ja, die prediking van destijds, die ligt er nog steeds en heb ik niet gehouden. En ik heb gekeken of dat zou passen ook bij Advent. Ik denk, ja, dat past eigenlijk ook weer heel mooi bij Advent. En dat betekent dat u de prediking van 26 maart van destijds krijgt u vandaag. Die had ik destijds speciaal voor u voorbereid, dat had ik toen op mijn hart. Wat zei u? Better let us net, precies. En sommige onderdelen van de prediking destijds heb ik ook wel even genoemd toen. Ik heb wel met u gesproken, maar niet alles. En ik dacht, het is goed om dat alsnog te doen. Want nogmaals, ik had hem op mijn hart gekregen destijds voor jullie. En ik denk, dan is het ook goed om hem nu alsnog te doen. Kunnen jullie met mij opslaan? Het gedeelte uit Lucas hoofdstuk 20. En dan lezen we straks daarnaast Jesaja. Maar Lucas 20 vers 9 tot en met 19. En jullie zijn het van mij gewend dat ik uit de herziende Statenvertaling lees. Maar hebt u een andere vertaling bij u, dan is dat natuurlijk ook goed. Daar redt u zich denk ik wel mee. Lucas hoofdstuk 20 vers 9 tot en met 19. En hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar ze sloegen ook hem, behandelde hem schandelijk en stuurde hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam. Kom, laten wij hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij, dat nooit! Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Nou, dat is het eerste gedeelte. Het hoofdgedeelte, daar gaan we het ook echt over hebben vandaag. Maar het lijkt heel erg op het gedeelte wat we lezen in Jesaja. En ook dat gedeelte wil ik met u lezen. Jesaja hoofdstuk 5. Dat gaat ook over de wijngaard, het lied van de wijngaard. Jesaja hoofdstuk 5 vanaf vers 1 tot en met 7. Het lied van de wijngaard staat er bij mij boven. Misschien staat er bij jullie iets anders boven, maar dat staat er in ieder geval bij mij. Ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen er opschieten. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de Heer van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur. Maar zie, het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Nou, tot zover deze twee gedeeltes. Het zijn indrukwekkende gedeeltes waar ook heel veel emotie in zit. Als je even begint met Jesaja, we gaan straks echt wel terug naar ons hoofdgedeelte hoor, in Lucas hoofdstuk 20. Maar hier spreekt heel veel emotie uit. Hier wordt gesproken over de beminde. En de beminde die heeft een wijngaard. Geliefde staat er ook. Hier spreekt, je zou kunnen zeggen, de passie, de liefde van God voor zijn volk Israël. Israël is zijn wijngaard, dat hebben we ook net gelezen. Hè? De wijngaard van de Heere, van de legermacht, is het huis van Israël. Dus Gods liefde gaat uit naar Israël. En hij verlangt ernaar dat Israël vrucht gaat dragen. Dat het prachtige vruchten gaat voortbrengen van de wijnstok. Heerlijke druiven om te eten, om druivensap of wijn van te maken. Dat was de bedoeling. Dat is Gods verlangen, dat is Gods liefde, dat is Gods passie dat dat zou gaan gebeuren. En in ons gedeelte, in hoofdstuk 20 van het Lucas gedeelte, is het eigenlijk ook het geval. De landbouwer, de eigenaar zeg maar, die verwacht dat de wijngaard vrucht gaat brengen. Dat het iets gaat opleveren, dat er groei is, dat er ontwikkeling is. En dat staat ook in ons gedeelte, iemand plantte een wijngaard, verhuurde die aan landbouwers. En toen het de tijd was, vers 10, stuurde hij een slaaf, opdat zij een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. Dat is een insteek. En als je hem dan even toepast op het huidige volk Israël, maar we gaan zo ook kijken wat het betekent voor ons. Dan is het Gods verlangen altijd geweest dat Israël als zijn geliefde wijngaard die vrucht gaat brengen. Maar Jesaja zegt ook, en dat is een harde realiteit, omdat Israël dat niet deed, zou er een moment gaan komen dat God Israël zou overgeven aan de woestheid. En we weten allemaal, dat is op een gegeven moment niet alleen in de ballingschappen gebeurd, eerst met 10 stammen en toen bij de 2 stammen, maar uiteindelijk is dat ook gebeurd nadat in het jaar 70 van onze jaartelling uiteindelijk vanwege de Joodse opstanden, maar ten diepste nog wel om andere redenen, Israël werd verstoten uit het land en het land eigenlijk braak kwam te liggen. We weten dat ook uit de geschiedenis als we terugkijken. Nadat Israël werd verstoten uit het land en in de grote diaspora kwam, heeft het land bijna 2000 jaar zo'n beetje braak gelegen. Ja, de Romeinen hebben nog een tijdje gezeten en toen kwamen ook de anderen kwamen daar. De Ottomanen hebben er gezeten en dan noemen al die andere volken maar op. Er zijn nog kruistochten geweest. Maar ondanks dat alles gaf de wijngaard niet de vrucht die het eigenlijk zou moeten geven. De bergen van Judea, de bergen van Samaria lagen er woest bij. Tot het moment 1948 en eigenlijk ook al daarvoor dat de Joden weer teruggingen naar het beloofde land en Israël, het land Israël, weer langzamerhand tot bloei begon te komen. En we zijn er nog niet. De Messias is nog niet teruggekeerd op de Olijfberg. Israël is nog niet wat het zou moeten zijn. Maar je ziet dat de wijnstok begint uit te botten. Er begint weer iets te komen. En daarin proef je de liefde van de Heer. De liefde van de Heer voor zijn wijngaard. Voor zijn land Israël. Iets wat we nooit moeten vergeten. Nou, ik kwam hier vanochtend aanrijden samen met mijn vrouw. Het was duidelijk te zien waar hier een kerk stond, want de vlaggen van Israël die wapperden hier buiten. Dat is mooi om dat te zien. God heeft zijn volk niet verlaten. Maar er zit een diepere betekenis in ons gedeelte van Lucas 20. Want als je dat gedeelte nou eens even bekijkt, dan valt op dat Jezus dit spreekt in de tempel. En Lucas die geeft dat heel duidelijk weer. Als je Lucas 20 voor u hebt en u kunt nog meebladeren met mij. Als u even kijkt in Lucas hoofdstuk 19 bijvoorbeeld. En ik lees even een paar versen met u mee. In Lucas 19 vers 45. Dan staat er op een gegeven moment in vers 5. En toen hij de tempel was binnengekomen, begon hij hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. Vers 47. En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. Hoofdstuk 20 vers 1. Het gebeurde op een van die dagen toen hij in de tempel het volk onderwees en het evangelie verkondigde enzovoorts. Als u een hoofdstukje doorbladert, hoofdstuk 21, dan staat er in vers 5. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en een godgewijde geschenken versierd was, zei hij, vers 37 van hetzelfde hoofdstuk 21, daar staat in vers 37, overdag nu gaf hij onderwijs in de tempel. 'S Nachts ging hij de stad uit en overnacht op de berg die de Olijfberg heette. En dan vers 38, en al het volk kwam 's morgens vroeg naar hem toe in de tempel. Dus Jezus is voortdurend te vinden in de tempel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij daarmee een boodschap afgeeft aan Israël. En die boodschap is, ze moeten terug naar de tempel. Ze moeten terug naar de plek waar God te vinden is. En althans, zo was het bedoeld. Ze moeten terug naar het onderwijs wat God geeft in de tempel. En Lucas, het is heel opvallend, alleen al in deze hoofdstukken die ik dit even heb genoemd. Lucas herhaalt dat steeds. Jezus is in de tempel te vinden. Als hij Jeruzalem is, dan is hij in de tempel. En ik heb hier op 26 maart nog even genoemd hoe belangrijk dat is. Want al in het Oude Testament zie je heel nadrukkelijk dat de tabernakel, de plek waar Gods aanwezigheid was, stond ook midden in het volk. Ik heb u verteld, de 12 stammen waren er omheen gelegerd. 3 aan de noordkant, zuidkant, westkant, zuidkant en Levi zeg maar in het midden. De stammen van Israël waren rondom de tabernakel te vinden. De tempel van God zou je kunnen zeggen. En waarom? Elke dag als je 's ochtends vroeg als Jood, als kindje, als volwassene, vader of moeder opstond. En je liep je tent uit, hè, want ze leefden natuurlijk in tenten allemaal. En je sloeg die tentdoek even aan de kant. Dan was je gericht zeg maar op de tabernakel. Je zag dus die tabernakel in het midden staan. En overdag zag je die prachtige Shechina, de heerlijkheid van de Heer, rusten op die tabernakel. En 's nachts, dan kon je het zien, dan was het een vuurkolom als het ware, die op die tabernakel rustte. Dus 's ochtends vroeg stond je op, je liep de tempel uit, je sloeg de tentdoek aan de kant. En wat zag je? Je zag de heerlijkheid van de Heer op de tabernakel. God is in ons midden. Dus heel het leven van de Israëliet, heel het leven van de Jood, draaide om, zou je kunnen zeggen, Gods aanwezigheid heen. Hij stond centraal in het leven. Dat is een mooie betekenis ook voor ons. Ik weet hoe u 's ochtends vroeg opstaat. Als u slaat niet de tentflap open, zeg maar, dat zult u waarschijnlijk niet doen. We wonen allemaal in stenen huizen. He, maar wat doen we als eerste? En wat zien we ook als eerste als we 's ochtends vroeg opstaan? En zijn wij in ons leven volkomen gericht, zeg maar, op de Heere God? De bedoeling was van Israël dat ze dat zouden doen. Dat moet u zich even voorstellen, hè? Je bent daar met een heel groot volk en je zit er in de woestijn. De Amalekieten daar en de Moabieten daar en de Edomieten daar, noem maar op allemaal. Maar je staat met je rug naar die volkeren toe en je staat met het gezicht naar de heerlijkheid van de Heer. Dat is een mooie diepe gedachtegang. Waar wij heel vaak ons zorgen maken. We denken, ja, je moet wel goed op de uitkijk staan. Want voor hetzelfde geld komen de Amalekieten eraan. Of daar komen de Moabieten. Of daar komen de Edomieten. Of noem ze allemaal maar op. Nee, het volk was gelegerd rondom de tabernakel. Met de bedoeling zicht houden op God. Ook in deze tijd, waar natuurlijk ontzettend veel gebeurt. De wereld is in beweging en allerlei ontwikkelingen. Of het nou in Oekraïne is, of het is in Israël, of het is het klimaat, of het is... Dan noem al die dingen maar op. Wat dient de kerk te doen? Wat dienen wij als christenen te doen? Wat zou ook het volk Israël moeten doen? We zouden onze blik gericht moeten houden op Jezus Christus. Hem alleen. Hij is het middelpunt van ons bestaan. Al mijn activiteiten, alles wat ik doe, zou zeg maar rondom de Heer moeten zijn. Hij staat in het midden van mijn dagelijks leven en van mijn dagelijks handelen. Vandaar ook dat Lucas in ons gedeelte heel nadrukkelijk bij herhaling... Ik heb die verse bewust even met u gelezen, om u even te laten zien hoe Lucas bij herhaling zegt... Jezus was te vinden in de tempel. Hij was op dat moment niet te vinden in een bovenzaaltje. Daar had hij natuurlijk ook zijn onderwijs kunnen geven. Daar viel hij later wel het avondmaal. Maar hij was te vinden in de tempel. En van daaruit geeft hij dit onderwijs. En Lucas die haalt dan aan wat Jezus in feite zegt over die wijngaard. En het gaat dus over twee dingen. Je zou kunnen zeggen, het eerste thema in dit gedeelte heb ik eigenlijk al net behandeld met jullie. Het eerste thema is eigenlijk, wie staat centraal? Het tweede thema wat ook in dit gedeelte zit, is de autoriteit. Accepteren we de autoriteit van Jezus? Ten diepste staat dat centraal. En dat past natuurlijk prachtig in deze adventstijd. Want ja, als we nadenken over de komst van Jezus... Is het wel belangrijk om te beseffen, wie is Jezus dan eigenlijk? En accepteer ik Jezus, als het kleine kindje wat geboren is in Bethlehem, maar accepteer ik hem als degene die mijn Heer is? Accepteer ik hem als de Zoon van God, als de geliefde Zoon van de Vader? Accepteer ik hem als God zelf? Want we geloven in een drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar ik neem u mee in de gelijkenis. We gaan kijken wat er eigenlijk allemaal staat. Want dan staat er dat er dus iemand was die een wijngaard plantte en die verhuurt aan de landbouwers. Dat is wel een interessante gedachtegang. Landbouwers, je zou kunnen zeggen dat zijn boeren, dat zijn pachters geweest, wijnboeren, hè, zo zou je dat kunnen zeggen. Daar wordt hij aan verhuurd. Daarmee neemt God eigenlijk best wel een risico, vindt u niet? Dat is best wel een risico. Zo'n wijngaard, kostbaar bezit, zeer kostbaar bezit, die moet vrucht gaan leveren, dat moet iets gaan opbrengen, zeg maar, en die verhuur je dan aan een stel landbouwers. Nou ja, dat is maar even afwachten hoe dat gaat aflopen, toch? Maar eigenlijk is dat een thema wat in de hele Bijbel wel voortkomt. Nam God ook niet een enorm risico toen hij de aarde schiep en daar Adam en Eva in plaatste? Ja, dat is wel heel kwetsbaar natuurlijk, toch? Je weet maar nooit hoe dit gaat aflopen. En eigenlijk zie je dat in de hele Bijbel terugkomen. God neemt steeds een enorm risico, zou je kunnen zeggen. Hij doet het eerst met Adam en Eva en dan heb je natuurlijk de aartsvaders, Noach, maar zelfs ja, met Noach kun je nog vraagtekens zetten. Uiteindelijk komt een ark en na de ark gaat het ook wel heel snel weer mis, want dan komt de torenbouw van Babel en dan komt Abraham. Abraham wordt geroepen, dan gaat het tijd lang goed, maar als je dan kijkt naar ja, Isaac en je kijkt naar Jacob, nou, die verhalen van Jacob, zeg het maar hè. Er gaat een hoop in fout, er gaat een hoop in mis, zou je kunnen zeggen. En dan kijk je naar het volk Israël, wat er uiteindelijk uit naar voren is gekomen. Ja, nou, dat is wel een risico, toch? Maar hier gebeurt het eigenlijk ook. Maar God geeft vertrouwen. En als jullie hier zitten, en ik ken jullie nog niet heel goed, maar ik denk dat heel veel mensen die hier zitten ook vader en moeder zijn. Nou, een van de dingen wat je... ook moet doen, zeg maar als ouders, is vertrouwen geven aan je kinderen. Maar soms hou je je hart ook vast. Dan denk ik, hoe komt het allemaal? En misschien hebben sommigen van jullie gezien jullie leeftijd. Ja, jullie zijn nog niet zo oud. Hè? Jullie hebben vast nog geen kleinkinderen, denk ik dan. Huh? Oh, toch wel. Oké, ja, ik moet even voorzichtig zijn altijd. Ja, maar als je kleinkinderen hebt, dan denk je ook bij jezelf. Hoe komt het? En zou je dat wel aandurven om in deze tijd nog kinderen te willen krijgen? En durf je het nog aan? Hè? Er zijn heel veel ouders, heel veel mensen die daar hun gedachten wel eens bij hebben. Van in wat voor leven, in wat voor wereld komt mijn kind dan? Zet ik mijn kind neer? Maar een van de belangrijkste dingen die je als ouders en ook als grootouders kunt doen, is vertrouwen geven aan je kinderen. Dat je als het ware in hen gelooft. Niet zoals wij geloven in God, maar dat je wel dat vertrouwen hebt. En God doet precies hetzelfde. Hij geeft vertrouwen. Hij vertrouwt het bezit toe aan deze landbouwers. Maar dan moeten ze wel er op een goede manier mee omgaan. In de beeldspraak van deze gelijkenis zijn deze landbouwers natuurlijk de leiders van Israël. Het zijn de oudsten, het zijn de schriftgeleerden, het zijn de priesters, het zijn de overpriesters, noem maar op. Die verantwoordelijkheid droegen naar het volk Israël om vrucht te dragen. En als je dan beseft dat de gemeente ook een tempel wordt genoemd door Paulus in het Nieuwe Testament, dan weet u ook wat de bedoeling is van de gemeente, is dat wij ook vrucht gaan dragen. Als gemeente en persoonlijk. En zoals God zijn wijngaard, zijn geliefde, beminde wijngaard in feite noemt, en dat zijn mijn lievelingsplanten, wordt zelfs genoemd in Jesaja 5. Zo is dat ook ten aanzien van de gemeente van God. Dus als u hier vanmorgen zit en u vraagt zich af, wat doe ik hier eigenlijk? Nou, u bent hier in de tempel van de Heere God. Weet u niet, zegt Paulus in de Korinthebrief, dat jullie een tempel zijn van God? Jullie zijn een tempel van God, zegt Paulus. En weten jullie niet dat de Heilige Geest in jullie midden is? Hij woont in jou persoonlijk, maar hij is ook in jullie midden. En de bedoeling is, als je dat gedeelte leest in 1 Korinthe 3, is dat je vrucht gaat dragen. Hij noemt dat daar, dat je gaat bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen, zo noemt hij dat daar. Maar dat is wel de bedoeling. En hij noemt ook in hetzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 3, ik heb dat vast wel eens gelezen, dan zegt hij, wij zijn Gods medearbeiders, Gods akker zijn jullie. Dus hier gebeurt het. Hier in Vraneker, in deze gemeente, gebeurt het. En de bedoeling is van deze gemeente, de bedoeling is van jullie persoonlijk, is dat je vrucht gaat dragen. En God doet dat in het vertrouwen dat dat gaat gebeuren. God doet dat met de liefde die hij heeft voor de gemeente. Hij doet dat ook ten opzichte van Israël en hij heeft die hoop ten aanzien van Israël nooit opgegeven. Dus Israël gaat bloeien. Israël gaat uiteindelijk de vrucht opleveren die hij in gedachten heeft met zijn wijngaard. Weliswaar via een hele weg, maar toch. Maar de eigenaar loopt een risico. Het bijzondere is dat Jezus hier zegt dat degene die wijngaard plant en verhuurt, die gaat een tijd lang naar het buitenland. Dat is wel een interessante gedachtegang. Daar kunnen we veel over zeggen. Maar dat betekent in ieder geval dat die eigenaar die gaat terug. Het is eigenlijk de vader, want hij stuurt later een zoon. Dus de vader die trekt zich als het ware even terug. Dat is iets wat heel veel mensen ervaren. Die zeggen, waar is God, hè? Waar is God nou? Waar is God? God, ja, hij heeft misschien ooit de schepping gemaakt, als mensen dat al geloven, hè? Dat ze geloven dat God de schepping heeft gemaakt. Dat is tegenwoordig ook wel een beetje dubieus voor heel veel mensen. Maar dan zeggen ze, God is weggegaan kennelijk. Nou, hier in dit gedeelte gaat God ook weg. Hij gaat weg. Hij gaat een tijd lang naar het buitenland. En hij vertrouwt het toe aan landbouwers. En je zou kunnen zeggen, die landbouwers zijn in feite zijn vertegenwoordigers. Kunt u me volgen als ik het zo zeg? Als je dat nou eens even toepast op de gemeente, op de kerk. En God is als het ware even weg. Hij gaat als het ware naar het buitenland. Wie vertegenwoordigt hem dan hier op aarde? Dat is de kerk. Dat bent u. Dat ben ik. Wij zijn de vertegenwoordigers van God hier op aarde op dit moment. De Heilige Geest is in ons. Paulus zegt, wij zijn die tempel van God hier op aarde. En de bedoeling is dat wij laten zien, zeg maar aan de wereld, wie God in feite is. En de bedoeling is dat de kerk vrucht gaat dragen. Daar zijn we allemaal voor geroepen. Daar zijn we allemaal voor bestemd. Dus als mensen vragen, waar is God? Nou, God is naar het buitenland, maar zijn vertegenwoordigers zijn hier op aarde. dat bent u, dat ben ik. En ten diepste is dat Israël. Net zo goed. Daarom haat de wereld Israël, omdat ze God haat. Jezus zegt, verwondert u niet als mensen jullie haten, want voordat ze jullie haten, hebben ze mij gehaat. Maar Jezus is voortgekomen uit Israël. En Jezus is niets anders dan de knecht van Israël. Jezus, kan je kunnen zeggen, vereenzelvigt zich met Israël. Hij is geboren in Bethlehem, in de velden van Efrata, is gestorven in Jeruzalem, was uit het geslacht van David, en Matthäus zegt uit Abraham zelfs. Dus het is één en al Israël, zou je kunnen zeggen. Daarom haat de wereld Israël. Net zoals zij ten diepste ook de kerk haat. Alleen het uitzicht veel meer op Israël, omdat Israël weer heel concreet en zichtbaar is. Maar het is altijd zo geweest. God is op een afstand, de landbouwers moeten hem vertegenwoordigen. En dan is het de tijd, vers 10. En toen het tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. Niet eens alles, maar een gedeelte. En wat was de reactie van Israël toen in die tijd als een profeet werd gestuurd of een andere knecht? Israël heeft heel vaak de priesters en de profeten gedood. Zelfs Jesaja is op een gruwelijke manier om het leven gekomen. En de landbouwers sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. Bijzonder is dat Jezus hier benadrukt dat het de tijd was om vrucht te brengen. God verwacht vrucht. Hij verwacht het ook in jouw leven. En welke vruchten dan? Nou, je kent de vruchten wel. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, goede tierenheid, geduld, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die prachtige vruchten van de Heilige Geest. Nou, is de gave. Maar God verwacht, het is de tijd dat dat ook in jouw leven gaat gebeuren. Dat je je daaraan verlangt. Dat je daarna uitstrekt, dat de Heilige Geest op die manier in je leven kan werken. Maar ook hier in jullie gemeente. Dat je bidt, Heer, dat wij op uw tijd ook inderdaad de vruchten gaan geven. Een boom die geplant is aan waterstromen, die zijn vrucht geeft. Kunt u het afmaken? Op zijn tijd. Precies. Psalm 1. De tijd van de opbrengst. De landbouwers willen het niet. En sturen met lege handen weg. Vers 11. En hij stuurde nog een andere slaaf, staat er dan. Ze sloeg ook hem, behandelde hem schandelijk en stuurde hem met lege handen weg. Eigenlijk is dat best wel raar, hè, als je daar eens even over nadenkt. En ze doen het zelfs een derde keer. Vers 12. Ze stuurde nog een derde, maar ze verwondde ook deze en wierp hem eruit. Ze beseffen niet wie de eigenaar is van die wijngaard. Want als zij ontzag zouden hebben voor de eigenaar van de wijngaard, en ze zouden beseffen wie hij is en wat hij zou kunnen doen uiteindelijk, dan hadden ze dit nooit gedaan, toch? Bent u dat met me eens? Ik bedoel, ze doen tot drie keer toe. Tot drie keer mishandelen ze een knecht, een slaaf van de vader, van de eigenaar van die wijngaard, zeg maar. En sturen ze met lege handen gewoon weer terug. Dan heb je het lef wel, toch? Dat zou je niet wagen om zo te doen. Zou je denken. Maar ze doen het wel, omdat ze denken, ach, die man die zit toch in het buitenland. En die komt voorlopig toch niet. Komt die überhaupt wel terug? He? Ah, joh, dat gebeurt allemaal niet. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Kom op. En ze slaan die slaven en ze sturen hem terug. Het gekke is, die gedachte zit bij heel veel mensen, ook in onze tijd. God, ja, waar is God? Jezus? Ja, Jezus heeft 2000 jaar geleefd. Ze heeft goede dingen gedaan. Een beetje jammer dat hij voortijdig aan zijn eind is gekomen op een jaar of 33 ongeveer. Is jammer. Maar Jezus terugkomen? Ah, nee joh. Dat gaat toch niet gebeuren. En wat krijg je dan? Dat mensen dingen gaan doen waaruit blijkt dat ze geen respect en ontzag hebben voor degene aan wie ze eigenlijk toebehoren. De mens heeft geen ontzag voor hun eigen schepper, want ze beseffen niet wat de schepper met hen zou kunnen doen uiteindelijk. Dat beseffen ze niet. En je merkt dat heel veel mensen, ook in de kerk gebeurt dat, dat wij in de kerk ook dingen, ik spreek even in zijn algemeenheid, hè, dat we ook in de kerk dingen doen waaruit blijkt dat we eigenlijk ten diepste geen ontzag hebben voor onze schepper. En we denken, daar kunnen we wel even mee doorgaan. Of het komt niet zo precies. Of, weet je, je kunt de Bijbel ook wel op een hele ruimhartige manier of andere manier kun je bekijken. En daaruit blijkt heel vaak, ook als we doorgaan met zonde en zondigen, als wij verborgen zonden hebben waar we in volharden gewoon mee doorgaan, daaruit blijkt in feite dat we niet beseffen wie God eigenlijk is. Maar als we dat wel hadden gedaan, dan hadden we anders gehandeld. Dan hadden die landbouwers destijds gezegd in die gelijkenis, daar komt de slaaf van onze Heer. Oppassen, want we hebben diep respect en ontzag voor de eigenaar van de wijngaard. We moeten hem met eer onthalen en we moeten hem de opbrengst van de wijngaard geven, want daar heeft de man recht op. Nou, hadden ze dat gedaan, maar dat doen ze niet. En helaas is dat ook vaak in ons leven zo. Wij gaan gewoon maar door met de dingen die we doen. Maar er blijkt niet heel veel ontzag en respect voor God in te zitten. Je kunt dus zien aan het gedrag van mensen in hoeverre ze ontzag voor God hebben. Hoe meer losbandigheid, hoe meer zonde, hoe minder daaruit blijkt dat wij God nog eren en groot houden. Dat is wel een thema in deze gelijkenis. En naar drie keer toe, zegt de wijngaard, eigenaar, de heer van de wijngaard, wat zal ik doen? Wat nu? Wat doe je nou in zo'n situatie? Is dit al sloes over een oud? Of ga je nog een stap verder? En ik zei al, deze heer van de wijngaard neemt een groot risico. Maar je zou hem ook anders kunnen bedenken, hij spreekt zijn vertrouwen uit. Hij werkt op basis van vertrouwen. Hij gaat uit van het goede. Hij gaat uit van liefde. Daarom staat er ook in onze tekst, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Hey, een Jood in die tijd die de gelijkenis van Jezus hoorde, die stond op dat meteen op scherp. Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Want waar wordt voor het eerst gesproken over mijn geliefde zoon? Weet u dat? In de Bijbel. In de Torah. Ik maak het u even wat makkelijker. Weet u waar dat gebeurt? Wie weet dat van u? U hebt een Bijbelquizvraag. Waar wordt voor het eerst over de liefde gesproken? Over de geliefde zoon? Wie zei je? Nee, David niet. Dat is, nee. Ja, ook hoor. Maar voor het eerst in... Wat zei je? Nee, Johannes niet. Echt in de Torah, echt in het Oude Testament, voor het eerst in de Bijbel. Ik zie u heel diep nadenken. Maar ik lees het u wel even voor, u hoeft het niet op te zoeken. Maar ik lees u even voor, Genesis hoofdstuk 22. Daar zegt God tegen Abraham, en hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Weet u het nog? Voor het eerst in de Bijbel waarover liefde wordt gesproken. Genesis hoofdstuk 22. Voor het eerst wordt daarover liefde gesproken. Abraham, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt. De geliefde zoon van Abraham. En nu in deze gelijkenis spreekt Jezus over de eigenaar van die wijngaard. En wat doet die eigenaard? Ik zal mijn geliefde zoon zal ik sturen. We weten allemaal wat er met Isaac is gebeurd. Hoe Abraham hem heeft meegenomen. Hoe Abraham op het offer heeft gelegd. Hoe Abraham zou doden zelfs. Maar uiteindelijk greep God in en werd er voorzien in een ander offer. Abraham die zijn zoon offert. En Hebreeën die zegt, eigenlijk was het ook een offer. Zo benadrukt Hebreeën dat. Dus hier is het voor de Jood heel duidelijk dat Jezus hint op die geschiedenis van Abraham en Isaac. De vader die zijn kind offert, opgeeft zeg maar. En zo is het ook hier, de eigenaar van die wijngaard die zijn zoon geeft. Zo gaf God ook zijn zoon in Bethlehem, met kerst vieren we dat. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Ontzag voor de zoon. Wij vieren over een paar weken al kerst, dat komt heel dichtbij. Het is vandaag tweede adventsdag. Maar hebben wij ontzag voor de zoon? We aanbidden niet een lief kindje wat lief en kneuterig is gebleven in een wiegje, om het maar even heel plat te zeggen. Maar als het goed is, aanbidden wij met ontzag de zoon. De vader zegt, ik hoop dat als ik hem stuur, dat ze ontzag voor hem hebben. Groot ontzag. Want de consequenties zijn groot. Het gebeurt. De vader stuurt zijn geliefde zoon naar de wijngaard. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar. En ik heb je destijds op 26 maart heb ik je nog genoemd wat het woordje overleggen betekent. In het Grieks is dat woordje dialogizomai. En dialogizomai betekent bediscussiëren. Nou, u weet wel, als er gediscussieerd wordt, dan gaat het vaak fout. Dat is in de kerk ook zo. Op het moment dat er gediscussieerd wordt, nou dan weet je het wel, dat loopt soms, nou, vaak verkeerd af. Toch? Dan krijg je hete hoofden, koude harten. Want bij discussies gaat om wie wint het. Bij discussies gaat om wie trekt het aan het langste eind. Bij discussies gaat om wie is het slimste met woorden en wie kan een ander met woorden vangen. En degene die niet zo goed is met woorden, die niet zo handig is met woorden, die verliest het. Die denkt, ja, het voelt niet helemaal goed, of ik vind er wel wat van, maar ja, die ander is verbaal zo sterk. Je verliest het, toch? Dat kan een heel frustrerend gevoel kan dat geven. Dan kom je later thuis en denk je, ik had dit willen zeggen, ik had dat willen zeggen, maar je bent natuurlijk veel te laat. Want ja, dan kun je het niet meer zeggen. En dan, om dan later weer eens iemand op te bellen, denk ik, dat is ook weer zo'n drempel, dat ga je allemaal niet doen. Maar je zit wel met een stuk onvrede en die onvrede blijft bij je en voor je het weet groei je ook uit elkaar. Dat is het gevolg van discussiëren in de kerk. Dialogizomai. Door elkaar heen praten betekent dat eigenlijk. Dat is discussiëren. Let maar eens op, ook bij praatprogramma's op tv. Ik heb er altijd een hekel aan als ik dat zie. Nou, mensen laten elkaar niet eens uitpraten. Hè? Ze luisteren ook niet naar elkaar toe. Dus alleen maar je eigen ding vertellen. Dat zie je bij politici ook. Altijd hetzelfde verhaal. Maar hier gebeurt het ook. Ze gaan discussiëren. Ze laten elkaar niet eens uitpraten. Maar uiteindelijk komen ze op één conclusie uit. En die conclusie is niet zo fraai. Ze zeggen, dit is de erfgenaam, kom laten we hem doden opdat de erfenis van ons zal worden. Want dat willen ze. Het is egoïstisch, het is hebzuchtig, het is uit op gewin, het is uit op winst, het typeert de menselijk handelen. Wij zijn egoïstische mensen vaak, we willen alleen maar winst hebben, geld hebben, macht hebben, aanzien hebben, eer hebben, allemaal voor onszelf. Dit is de erfgenaam, we gaan hem doden, dan is de erfenis voor ons. Ja, de kerk gaat vaak kapot aan dat soort dingen. De kerk heeft zich heel vaak, als je terugkijkt, zich laten leiden door macht, door geld, aanzien en grootheidswaanzin. Zo is het toch vaak? Of zeg ik nu hele rare dingen? Zo is het heel vaak gegaan. We moeten ons schamen wat dat betreft. En we bedoel ik even mee de kerk in zijn algemeenheid. Hè? Hoe we ons hebben opgesteld. Meer bezig met onszelf dan bezig met de dingen van God en God de eer geven. Het gebeurt. Die zoon die komt en toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doden zij hem. En zo is het ook met Jezus gegaan. Buiten de lege plaats, zegt de Hebreeënbrief hoofdstuk 13, is Jezus gestorven op het kruis van Golgotha. En als je nu in Jeruzalem komt, en in het voorjaar was ik er nog in Jeruzalem en samen met mijn dochter zijn we geweest bij de protestantse versie van het graf van Golgotha en de, ik zou kunnen zeggen, de orthodoxe katholieke versie, de heilige grafkerk, die dan vlak buiten de oude stadsmuren staat. Ja, daar is Jezus dan op Golgotha omgebracht. Gedood. En dan komt nu de vraag, wat zal nu de Heer van die wijngaard doen? Wat doet hij nu? En Jezus is daarin heel scherp. En hij zegt, hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. Dat is het oordeel van God. En ik zeg dat en ik besef dat dit een ernstige preek is op dit punt. Hè? Maar we leven hier richting kerst. En Nederland en Franeker en noem maar op, zou moeten beseffen wat de consequentie is van de doden van de zoon van de eigenaar van de wijngaard. Want de consequentie is, zegt Jezus, dat de landbouwers van Israël, die zullen omgebracht worden. En die wijngaard wordt aan anderen gegeven. En als de omstanders op dat moment in de buurt van de tempel dat hoorden, zeggen ze, dat kan toch niet, dat zal toch nooit gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat dat gaat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat God terugkomt en hij zal gaan oordelen. Of dat God een oordeel gaat vellen over deze wereld. Of over de mensen die wel in de kerk zitten, maar niet van harte wedergeboren zijn en ook maar egoïstisch zijn en de kerk voor zichzelf gebruiken. Oh nee, en wat gebeurt dan met Israël in het jaar 70? Als je die verhalen leest, is het gruwelijk. Wij zijn gechoqueerd door wat Hamas heeft gedaan. En terecht, hè, wat Hamas heeft gedaan. Met 1400 mensen omgebracht op een afschuwelijke wrede manier. Maar ik zeg het even, ik bedoel het niet negatief of raar te gezegd hebben. Maar het is niets vergeleken met wat de Romeinen bijvoorbeeld deden in het jaar 70. En ook de jaren daarna. Hoeveel Joden toen wel niet op een afschuwelijke manier zijn vermoord en ook verkracht en zijn omgebracht. Dan heeft het niet over 1400, maar dan heeft het over duizenden en duizenden Joden die zijn vermoord. En vervolgens zijn verhandeld en verscheept en als slaven zijn misbruikt op wat voor plekken dan ook. Dat is afschuwelijk. Dus het komt er wel op aan hoe wij ons verhouden ten opzichte van Jezus. Het komt er wel op aan. En Jezus zegt hier, omdat de landbouwers zo hebben gereageerd, dan zal de Heer van de wijngaard komen en de landbouwers ombrengen. En de wijngaard aan anderen geven. En de reactie is, dat nooit. Dat gebeurt niet. Oh nee, zegt Jezus, vers 17. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden. Wat betekent dat niet? Dat is een citaat die komt uit Psalm 118. U hoeft het niet op te zoeken, ik lees het u even voor. Psalm 118. Vers 22. De steen, staat daar, die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Heel apart, de psalm die spreekt in één keer over de steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworpen. Dus je gooit een steen, die gooi je weg. Een steen waarvan je zegt, nou ja, daar kunnen we niks mee. Hè. Zo'n afgekeurde steen, zeg maar. Daar kunnen we niet mee bouwen. Daar kunnen we geen huis mee bouwen, zeg maar. Hup, die schop je aan de kant, zeg maar. Of die gooi je hem in de kruiwagen en je brengt hem naar de stortplaats, bij wijze van spreken. Hè. Zo moet je dat voorstellen. Het is een steen die door de bouwers is verworpen. Weggegooid. Je brengt hem naar de stortplaats. Kun je niks mee. Een beeld, een metafoor zou je kunnen zeggen voor wat ze met Jezus hebben gedaan. De bouwers die zeiden ook, met die steen kunnen we niks bouwen. Daar hebben we niks aan in Israël. Met die Jezus, een valse profeet, valse Messias, een misleider van het volk, kunnen we helemaal niks mee. Dus wat doen we met die man? We gaan naar buiten, we brengen hem naar de stadplaats, om het zo maar even te zeggen, naar Golgotha, en we brengen hem daarom. Maar de psalmist die zegt, de steen die de bouwers hebben verworpen, naar de stadplaats hebben gebracht, weggeschopt, die is tot een hoeksteen geworden. Dat betekent, tot een hoeksteen, het fundament zou je kunnen zeggen over een nieuw huis. Een nieuw te bouwen huis. Het huis van Israël, maar ook groter, je zou kunnen zeggen, nu wij mede ingeënt zijn op die edele olijfboom. Het hele huis waarin Jood en Griek samen zitten, het huis van God. Het is tot een hoeksteen. Wat betekent dat, zegt Jezus? Denk daar nou eens over na. Wat betekent het dat die steen die verworpen is, dat hij tot een hoeksteen is geworpen. Daar moet hij eens over nadenken, zegt Jezus. Onderzoek nou eens wat de schrift daarover zegt. Want, zegt Jezus dan in Lucas hoofdstuk 20, ieder die op de steen, op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En twee dingen. Je kunt dus struikelen, je kunt dus naar beneden vallen en op die steen vallen. Dan val je zo hard op die steen, dat je verpletterd wordt. Daar zit iets in van je valt van een grote hoogte naar beneden en je valt van grote hoogte dood op die steen. Eigenlijk zegt Jezus dat. Het kan ook anders. Die steen kan namelijk ook bewegen. Die steen kan ook in beweging komen. Want er staat, die steen die kan ook op iemand vallen. Dat doet een beetje denken aan die grote steen uit Daniël hoofdstuk 2, dat grote beeld, weet u het nog? Met Nebukadnezar en zo. En dan komt er een steen die niet door mensenhanden is gemaakt en die komt er dan aangerold en die rolt dan tegen het grote beeld aan en boem, 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 het hele beeld stort in elkaar. En al die rijken die dat beeld symboliseerden, Babylonische, Mede-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, al die rijken, die grote rijken die er maar zijn geweest in de wereld, die worden verbrijzeld door die steen in Daniël 2, die eraan komt rollen en boem, 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 en het hele beeld is weg en vervliegt als kaf in de wind. En Jezus zegt, die steen kan ook op iemand vallen. En als die steen op iemand valt, dan wordt die vermorzeld en blijft er niets van over. Maar je kunt ook zelf van grote hoogte vallen als je denkt dat je heel wat bent en je hoogmoedig bent en je denkt dat je God niet nodig hebt. Maar dan val je van je voetstuk, je valt naar beneden, maar als je dan valt op de steen, dan word je verpletterd. Dus over wie hebben we het eigenlijk als we het over Jezus hebben straks met kerst? Wie is hij eigenlijk? Wie is hij eigenlijk? Want als je geen ontzag hebt voor God, als je geen ontzag hebt voor Jezus, en je denkt hem niet nodig te hebben, en je denkt dat die man die zit ver weg in het buitenland, daar heb ik niks mee te maken, en die vindt ook niks van mijn leven, en ik kan gewoon mijn eigen leven wel leven zoals ik het zelf wil, dan komt er een moment dat je van grote hoogte zult vallen, maar je zult verpletterd worden op die steen. Of er komt een moment dat die grote steen aankomt rollen als het ware, en als hij dan op jou valt, dan word je ook vermorzeld. En Jezus zegt tegen de mensen van die tijd, denk daar maar eens goed over na. Besef wie hier voor jullie staat. Besef wie ik ben. De Zoon van God. De geliefde Zoon van God die geofferd wordt. En dat, lieve mensen, is iets wat wij ook meedragen als kerk van Jezus Christus. Als het goed is, beseffen wij wie Jezus is. Als het goed is, beseffen wij ook dat God ernaar verlangt dat we vrucht gaan voortbrengen. De vruchten van de Heilige Geest, persoonlijk en als kerk. Op de tijd die daarvoor bestemd is, en die tijd is nu. Het is ook dat dit gedeelte ons leert hoeveel liefde er eigenlijk uitspreekt. Mijn geliefde Zoon ben ik bereid om te geven. God houdt van jullie. God houdt van zijn volk Israël. Maar er is ook een ernstige kant die betekent dat als ik daar niet serieus en met ontzag mee omgaat, dan heeft het ook consequenties. Voor de kerk, voor Israël, maar in het bijzonder ook voor de hele wereld. En de mensen in deze wereld zouden dat moeten beseffen. Dus kunnen wij ook als kerk niet een boodschap brengen, ach, Jezus is een lieve baby, weet je wel, en leuk en aardig en dat soort dingen allemaal. Maar we brengen ook de boodschap dat hij degene is, zoals Paulus dat later ook zal verwoorden, die de levenden en de doden zal gaan oordelen. En de Vader, zegt Jezus, heeft al het oordeel aan mij gegeven. En ik oordeel een rechtvaardig oordeel. Dat is wat ons wordt voorgehouden. Maar het mooie is dat de Vader er alles aan doet om ervoor te zorgen dat wij vrucht gaan dragen, dat Israël vrucht gaat dragen, en uiteindelijk zal alles worden tot eer en heerlijkheid van zijn naam. Die boodschap mogen wij meebrengen, die boodschap mogen wij uitdragen. Dat is de boodschap die de mensen nodig hebben, zodat ze zullen beseffen van, maar ik moet me bekeren. Want het is ernst. Het is tijd om tot bekering te komen. Het is ernst. Kies dan voor het leven. Kies voor Jezus Christus. En ontvang het eeuwige leven in zijn naam. Amen. Amen.